Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. In The Hidden History of the American Dream onderzoekt Tom Hartman waarom een stabiel bestaan voor veel Amerikanen steeds minder bereikbaar is geworden. Het is een politiek-historisch non-fictieboek en het sluit de reeks Hidden History af. Hartmans centrale stelling is dat de Amerikaanse middenklasse geen vanzelfsprekend resultaat was van vrije markten. Volgens hem ontstond zij vooral door doelbewuste, progressieve hervormingen in de periode van president Franklin D. Roosevelt. Daarna werd die basis, in zijn lezing, geleidelijk afgebroken door deregulering, privatisering en een economisch beleid dat kapitaal sterker bevoordeelt dan arbeid. Het boek beschrijft de American Dream dus niet als een tijdloos nationaal ideaal, maar als een politieke afspraak over lonen, publieke voorzieningen, belastingen en macht op de werkvloer. Hartman combineert historische uitleg met een uitgesproken progressieve analyse en beleidsvoorstellen. Zijn doel is niet alleen te verklaren hoe ongelijkheid groeide, maar ook om te laten zien welke publieke keuzes volgens hem nodig zijn om economische zekerheid en sociale mobiliteit opnieuw mogelijk te maken. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de middenklasse als gevolg van New Deal-beleid, niet van een vanzelfsprekende markt. Hartman plaatst de opkomst van de Amerikaanse middenklasse in de 20e eeuw nadrukkelijk in de context van de New Deal. Daarmee verzet hij zich tegen het populaire idee dat brede welvaart automatisch voortkomt uit economische groei of individuele inzet. Zijn uitgangspunt is dat politieke instituties bepalen wie van groei profiteert. In de periode rond Franklin D. Roosevelt werden arbeidsrechten, sociale zekerheid en publieke investeringen belangrijk. Zulke maatregelen boden werknemers meer onderhandelingsmacht en maakten risico's, zoals ouderdom, werkloosheid en economische neergang, minder volledig een privéprobleem. Volgens Hartman ontstond hierdoor ruimte voor een leven waarin een loon uit werk vaker voldoende kon zijn voor wonen, onderwijs en een zekere toekomstplanning. Dat historische kader is essentieel voor zijn betoog. Als de middenklasse mede door beleid is opgebouwd, dan is haar latere verzwakking evenmin onvermijdelijk. De American Dream wordt zo een toetsbare politieke belofte, geen vaag gevoel van optimisme. Voor lezers in Nederland en België is dit herkenbaar als een debat over de verhouding tussen markt en publieke bescherming. Al verschillen de Amerikaanse sociale voorzieningen sterk van de Europese. Hartman gebruikt de geschiedenis vooral om te benadrukken dat economische spelregels veranderbaar zijn. En dat keuzes over belasting, arbeid en publieke diensten rechtstreeks doorwerken in het dagelijks leven van gezinnen. Ten tweede, deregulering en privatisering als keerpunt vanaf het Reagan-tijdperk. Het tweede historische zwaartepunt ligt bij de ommekeer vanaf het Reagan-tijdperk. Hartman verbindt de achteruitgang van de middenklasse met een koers waarin deregulering, privatisering en lagere lasten voor vermogenden centraal kwamen te staan. Zijn punt is niet simpelweg dat elke marktwerking schadelijk is. Hij betoogt dat de balans verschoof doordat publieke waarborgen en regels voor bedrijven minder gewicht kregen, terwijl private belangen meer ruimte kregen. Wanneer essentiële voorzieningen of infrastructuur primair volgens commerciële prikkels worden georganiseerd, kunnen toegankelijkheid, betaalbaarheid en lange termijn belang onder druk komen. Tegelijk maakt deregulering het volgens deze analyse gemakkelijker voor economische macht om zich te concentreren. Werknemers, consumenten en lokale gemeenschappen beschikken meestal niet over dezelfde middelen als grote ondernemingen en vermogenseigenaren om hun belangen te verdedigen. Hartman behandelt die ontwikkeling als een politieke keuze met gevolgen voor de verdeling van risico en opbrengst. Winsten kunnen toenemen aan de top, terwijl huishoudens meer kosten en onzekerheid zelf moeten opvangen. Daarmee verklaart hij waarom het beeld van vooruitgang voor veel mensen niet strookt met hun ervaring van lonen, schulden en stijgende kosten. De kracht van dit onderdeel is de heldere verbinding tussen abstract beleid en materiële zekerheid. De beperking is ook duidelijk. Hartman schrijft vanuit een uitgesproken progressief perspectief en legt daarom vooral nadruk op de schadelijke kanten van deze koers. Ten derde, vakbonden en arbeidsrechten als tegenmacht tegen geconcentreerd vermogen. Een praktisch kernpunt in Hartmans herstelplan is de versterking van vakbonden en arbeidsrechten. Hij ziet werknemers niet uitsluitend als individuele aanbieders van arbeid, maar als een groep die zonder organisatie structureel zwakker staat in onderhandelingen met werkgevers. Een werknemer kan vaak moeilijk alleen betere lonen, voorspelbare roosters, veilige omstandigheden of pensioenafspraken afdwingen. Collectieve onderhandeling verandert die verhouding omdat werknemers gezamenlijk afspraken kunnen maken en misstanden zichtbaarder kunnen maken. Voor Hartman is dit geen randonderwerp, maar een voorwaarde voor een brede middenklasse. Als productiviteitsgroei of bedrijfswinsten niet via lonen en arbeidsvoorwaarden breder worden gedeeld, kan economische groei samengaan met groeiende ongelijkheid. Zijn pleidooi voor ruimere arbeidsrechten heeft daarom zowel een economisch als democratisch aspect. Op de werkvloer gaat het om inspraak en bescherming, op nationaal niveau om een tegenwicht tegen de politieke invloed van grote bedrijven en vermogenden. De analyse laat ook zien waarom de American Dream in zijn visie niet alleen draait om toegang tot onderwijs of persoonlijke ambitie. Zonder een redelijke machtspositie tijdens het werk blijft opwaartse mobiliteit kwetsbaar. Nederlandse en Belgische lezers zullen parallellen zien met sociaal overleg en chaos, hoewel de Amerikaanse arbeidsverhoudingen anders zijn georganiseerd. Hartmans centrale vraag blijft overal relevant: wie kan daadwerkelijk meepraten over de verdeling van economische waarde? Ten vierde, vermogens en erfenissen belasten om ongelijkheid tussen generaties te beperken. Hartman noemt belastingen op grote vermogens en erfenissen als instrumenten tegen de concentratie van rijkdom. Achter dit voorstel ligt een onderscheid tussen inkomen uit werk en bezit dat zich over generaties kan opstapelen. Wanneer grote vermogens vrijwel ongeremd worden doorgegeven, kunnen verschillen in startpositie volgens Hartman steeds sterker worden. Kinderen uit welvarende families ontvangen dan niet alleen geld, maar ook meer toegang tot zekerheid, invloed en kansen. De samenleving kan formeel gelijke regels hebben, terwijl de feitelijke uitgangsposities ver uiteenlopen. In zijn analyse is belastingbeleid daarom meer dan een technische manier om staatsinkomsten te verkrijgen. Het bepaalt mede of economische macht zich blijft ophopen of gedeeltelijk terugvloeit naar collectieve voorzieningen. Hartman koppelt dit aan de financiering van een samenleving waarin onderwijs, infrastructuur en sociale bescherming niet afhankelijk zijn van privévermogen. Het voorstel is politiek omstreden en het boek kiest daar duidelijk positie in. Tegenstanders kunnen wijzen op uitvoeringsproblemen, waardering van bezit of de wens om familievermogen over te dragen. Hartmans relevante bijdrage is dat hij die discussie terugbrengt tot een fundamentele vraag: welke mate van erfelijke economische macht is verenigbaar met een geloofwaardige belofte van gelijke kansen? Daarmee maakt hij zichtbaar dat de American Dream ook een debat over generaties is. Niet alleen inspanning van vandaag, maar vermogen uit het verleden beïnvloedt wie morgen vooruit kan komen. Tot slot, publiekruimte en vervoer terugzien als gezamenlijke infrastructuur. Naast belastingen en arbeid richt Hartman zich op renationalisering van publieke ruimte en vervoer. Daarmee bedoelt hij dat voorzieningen die het dagelijks leven en economische deelname mogelijk maken, niet uitsluitend als handelswaar moeten worden behandeld. Openbare infrastructuur heeft een bredere functie dan direct rendement. Betrouwbaar en betaalbaar vervoer vergroot bijvoorbeeld de toegang tot werk, onderwijs, zorg en sociale contacten. Publieke ruimte ondersteunt ontmoeting en deelname aan het gemeenschapsleven. Wanneer zulke voorzieningen duur, versnipperd of voornamelijk op winst gericht worden georganiseerd, worden de kosten onevenredig gevoeld door mensen met lagere inkomens of beperkte mobiliteit. Hartman verbindt privatisering daarom aan zijn grotere verhaal over de erosie van gedeelde zekerheid. De vraag is niet alleen wie eigenaar is, maar welke doelen een voorziening moet dienen en aan wie bestuurders verantwoording afleggen. Zijn antwoord is duidelijk publiek gericht, met een grote rol voor democratische controle. Dat betekent niet dat alle concrete vormen van publiek beheer automatisch goed functioneren. Ook publieke instellingen hebben transparantie, deskundigheid en goed bestuur nodig. Maar Hartman vraagt de lezer eerst een stap terug te doen. Als vervoer en publieke voorzieningen voorwaarden zijn om volwaardig aan de samenleving mee te doen, is het volgens hem problematisch om toegankelijkheid ondergeschikt te maken aan aandeelhouderswaarde. Dit onderdeel verbreedt zijn betoog van inkomensverdeling naar de fysieke en sociale infrastructuur van burgerschap. Concluderend. Dit boek is vooral geschikt voor lezers die de Amerikaanse economische ongelijkheid willen begrijpen als een historisch en politiek vraagstuk. Niet als louter het gevolg van persoonlijke keuzes of onvermijdelijke globalisering. Het spreekt waarschijnlijk het sterkst progressieve lezers aan. Maar kan ook nuttig zijn voor iedereen die een heldere, toegankelijke invalshoek zoekt op de relatie tussen de New Deal, het Reagan-tijdperk, vakbonden, privatisering en vermogensongelijkheid. Lezers krijgen geen neutraal overzicht van alle economische scholen. Hartman verdedigt een duidelijke politieke diagnose en kiest expliciet voor collectieve oplossingen. Juist daardoor is het boek bruikbaar als uitgangspunt voor debat, omdat de normatieve aannames zichtbaar zijn. De praktische opbrengst ligt in het leren herkennen van beleid achter alledaagse problemen. Lonen, vervoer, sociale zekerheid, belasting en toegang tot publieke voorzieningen verschijnen niet als losse dossiers, maar als onderdelen van één vraag: hoe wordt economische macht verdeeld? Vergeleken met bredere boeken over ongelijkheid onderscheidt The Hidden History of the American Dream zich door zijn compacte historische lijn. Hartman koppelt de vorming van de middenklasse aan progressieve hervormingen en de verzwakking ervan aan deregulering en privatisering. Vervolgens beperkt hij zich niet tot kritiek, maar noemt hij concrete richtingen, sterkere arbeidsrechten, belasting op grote vermogens en erfenissen en meer publieke zeggenschap over essentiële voorzieningen. Wie een volledig evenwichtige behandeling van tegenargumenten zoekt, zal aanvullende perspectieven nodig hebben. Wie echter wil begrijpen waarom de American Dream volgens Hartman van sociale belofte tot moeilijk bereikbare verwachting is geworden, vindt een scherpe en samenhangende analyse. Als je ons wilt steunen, Tom Hartman, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.